Morgen. Fijn om bij elkaar te zijn, ook op deze bijzondere dag. Heerlijk, vindt u niet? Prachtig, we mogen gedenken, mogen vieren, machtig moment dat de Heilige Geest kwam over de eerste christen, over de eerste discipelen in feite. We willen lezen vanmorgen niet uit Handelingen 2, maar uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, waarvan het eerste hoofdstuk... 2 Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 15. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen reeds vroeger tot u te komen, opdat gij anderemaal een genadegift mocht ontvangen. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan, om van Macedonië weder tot u te komen en door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Heb ik dan, door mij dit voor te nemen, in lichtvaardigheid gehandeld? Of, indien ik plannen maakte, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is ja, ja en nee, nee? Bij de trouw van God, ons spreken tot u is niet ja en nee. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons en door mij, Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. En daarom is het ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot andere pand in ons harten gegeven heeft. Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voerden over uw geloof, nee. Wij zijn medearbeiders van uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast. Laten we samen bidden. Heer, dit is uw heilig woord, uw goddelijk woord. We bidden vanmorgen opnieuw om de inspiratie van de Heilige Geest. Dat gij uw woord levend wilt maken, opnieuw krachtig wilt maken. Heer, dat u tot ons alle harten zou willen spreken. Dit bid ik uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Ik vraag me soms af of Paulus toegang zou gehad hebben tot allerlei moderne communicatiemiddelen, of hij daar niet gebruik van zou hebben gemaakt. Ja. Met zijn gsm en zijn tablet, zoals die dingen mogen heten, en zijn laptop en mogelijk een pagina op Facebook om een paar van die dingen te noemen. Ik zit er persoonlijk niet op, maar een heleboel van u zeker wel. En zo goed met die technologie ben ik ook niet mee vertrouwd. Want zie je, Paulus die was steeds op reis. Overal geleid door de Heilige Geest, het evangelie verkondigen, nieuwe gemeenten te stichten. Hij was een actief man. En ook moeilijk bereikbaar. En aan de gemeente Korinthe had hij beloofd even langs te komen. Eigenlijk twee keer. En hij heeft dit eigenlijk niet gedaan. En als gevolg daarvan kreeg Paulus een hele hoop kritiek. Stel je voor dat hij zou beschikken over allerlei middelen. Weet ik veel. Even een telefoontje. Sorry jongens, kan niet komen. Ben verhinderd. Dus dit voorgevallen en dat voorgevallen. Maar ik kom wel. Nou, in die tijd kon dat gewoon niet. Nou, er waren juist in de gemeente van Korinthe stemmen opgegaan die eigenlijk van die situatie willen wat misbruik maken. Namelijk, ze zeiden van, hé, die Paulus, die kan je niet vertrouwen. Nou, er waren wat schijnapostelen, want die ommaskerde die ook in het laatste hoofdstuk. Hij noemt evenals Satan engelen van het licht. En hij zegt, die zijn de gemeente binnengedrongen en die hadden felle kritiek op de persoon van Paulus. Dat die onbetrouwbaar was. Op Paulus, nou die kan je niet rekenen. Die zegt één ding, maar hij bedoelt iets helemaal anders. Als die ja zegt, bedoelt hij dan nee. Een soort wispelturig gedrag, als u dat wil. Dat gepaard ging voor hen met een zekere besluiteloosheid. Op afstand, oh, die kan keiharde brieven schrijven. Maar die durft dat niet hier te komen en hetzelfde ook te herhalen. Voelt u een beetje aan hoe dat dus overkomt? En daarom heeft Paulus nu deze tweede brief aan de Corinthiërs geschreven. Om dat dus allemaal uit te leggen. Nu, eerlijk te zijn, moeten we zeggen dat Paulus heeft in feite 3 brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat hij 4 brieven geschreven heeft. Maar we houden het vanmorgen bij 3. Want na zijn vertrek uit Korinthe kreeg Paulus het bericht dat er zaken van immoraliteit, onzedelijk gedrag in de gemeente zijn opgedoken. En waar men blijkbaar deze heeft getolereerd. De leiding van de gemeente blijkbaar heeft er geen aandacht aan geschonken of niet voldoende op dat moment. En Paulus heeft een zeer strenge brief gestuurd om daarover een oordeel over te geven. Om zijn mening ook door te geven. Hij zegt in het eerste brief, hoofdstuk 5, vers 9, ik schrijf u reeds in mijn brief, dus dat is die eerste brief, dat gij niet moest omgaan met horeerders. Hij later heeft hij gezegd dat die brief een heel scherpe brief was. Pittig. Dus wat wij eigenlijk de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs noemen, is de tweede in feite. Want daarna hebben ze Paulus ook een brief geschreven en zegt Paulus, wilt u ons even wat naar de toelichting geven over bepaalde zaken? Over het huwelijk, over de gaven van de geest, over het avondmaal, over de opstanding. Die hadden er vragen over. Nou, de eerste brief, wat wij kennen als de eerste brief, is daar een antwoord op hun schrijven. Wat wij hier hebben is de derde brief die Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs. Waar hij veel meer persoonlijk over zichzelf spreekt. Tot 3 keer toe, hoofdstuk 2, hoofdstuk 6, hoofdstuk 11. Hij vertelt hoe zwaar hij het heeft om te moeten verduren om het evangelie overal te brengen. Dus er was wat twijfel gerezen bij deze mensen over het optreden van Paulus. Nu, Paulus die wilde iets voorkomen. Hij wilde niet dat mensen zou denken van, als Paulus als persoon is onbetrouwbaar, wat met het woord dat hij gebracht heeft? Kunnen we ons daarop voortbouwen? Is het ook even onbetrouwbaar als Paulus blijkt ook te zijn? En om dat te voorkomen, zegt Paulus hier in dit gedeelte een paar kernachtige dingen. Dus om alle tekenspraak te weerleggen, vers 19, dat de boodschap door hem, door Silvanus, door Timotheus verkondigd is, was niet ja en nee, maar in hem, in Christus Jezus, was het duidelijk ja. Ik vind vers 20 in het boek heel mooi. Hij zegt dit, want hij is wat hij zegt, doet hij. Hij maakt al de beloften waar. Hoeveel dat er ook zijn. En omdat hij God ja is, dus Christus is Gods ja, worden wij gedrongen daar amen op te zeggen tot eer van God. Dus Paulus zegt, al de beloften van God zijn in Christus Jezus vervuld. Jezus Christus is Gods amen. Het zij zo. En dus Paulus hier zegt met klem dat de boodschap die hij gebracht heeft was betrouwbaar. En daar wil ik even een paar dingen over zeggen vanmorgen. Want drie keer in de versen 21 en 22, u ziet tenminste in mijn vertaling het woordje ons. En dan gaat hij een aantal zaken duidelijk stellen die heeft te maken met ons geloof. En hij begint, en daar gaat het eigenlijk over vers 21 en 22 vanmorgen, hij begint met een hij nu. Dat wil zeggen dat de Heere God, die voor u en mij alles voor gezorgd heeft, dat ons geloof een ware, diepe fundament ook heeft. En door hetgeen wat Jezus Christus heeft tot stand gebracht. Ik wil u vanmorgen vier vaststaande feiten doorgeven. Die belangrijk zijn voor uw geloofsleven en voor mijn geloofsleven. Maar die Paulus ook bevestigt in dit gedeelte. Allereerst vers 21. Wij zijn bevestigd in het geloof. Vers 21. Wij zijn gezalfd. Vers 23. Zijn zegel op ons gedrukt. Wij zijn verzegeld. En ten laatste de geest tot onderpand gegeven. Vier dingen die u ook moet weten. Want het heeft ook heel veel te maken met uw geloofsleven. Dus we beginnen. Bevestigd. Het allereerste vers 21. En er staat hem nu. Dat is God. Die ons met u bevestigt in de gezalfde. Even dit voor verder gaan, als u die twee versen even goed leest, dan hij spreekt over de Vader, hij spreekt over de Zoon en hij spreekt over de Heilige Geest. En hun, de werking van alle drie in ons leven. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde. Nu God is tot ons gekomen in de persoon van zijn Zoon. We weten het allemaal dat het woord is vlees geworden. Om ons te doen worden wat wij geworden zijn, is door zijn Zoon. Ronnie heeft ook over gesproken vanmorgen bij de bediening van het breken van het brood. Zonder mij kunt gij niks doen. Alles wat er heeft plaatsgevonden in uw leven, alle veranderingen, alle vernieuwingen, is dankzij het offer van de Heer Jezus Christus. Niet omdat u zo'n brave burger bent, niet omdat u zo uw uiterste best gedaan heeft, is het omdat God met zijn genade tot u gekomen is, daarom bent u een andere mens geworden. Het vaste grond heeft hij u gegeven. Een vaste grond voor alles wat wij geloven is in de persoon van de Heer Jezus Christus. De Bijbel leert dat wij zijn verankerd, gegrondvest, geworteld, bevestigd in hem. De Bijbel zegt, hij zal ons volmaken, hij zal ons bevestigen, sterken door hem. Dat zijn Bijbelse uitspraken. Nu, God heeft ervoor gezorgd dat uw geloof een vaste ondergrond heeft. U bent, zegt de Bijbel, in hem standvastig en onwankelbaar. Nou, indien dan alle beloften van God in Christus Jezus zijn vervuld, zullen ook Gods beloften weggelegd voor hen die Christus kennen, die in hem geloven, ook in vervulling gaan. Dus God heeft u bevestigd in het geloof. En God heeft u alles voor nodig wat u nodig heeft om ook verder op dat geloof te gaan bouwen. Het woord hier bevestigd is een term ook ontleend uit de zakenwereld. Het heeft te maken met het honoreren van een contract. De zekerheid dat de verkoper aan de koper geeft dat het product dat men krijgt is zoals het wordt voorgesteld. Dus zoals je het ziet, dat krijg je. Heeft u wel eens iets besteld uit een blad en je krijgt dat thuis en je denkt, nou, is dat het? Ik heb ooit een zwakte gehad voor McDonald's. Ik weet niet of ik dat mag opbichten, luid op, maar oké. Okay. En ik liep in Antwerpen, waar ik werk in de gevangenis, naar de trein. En ik zag die prachtige poster van McDonald's. En dat was zo een grote hamburger. En in mijn naïviteit en zwakte voor eten ben ik binnengegaan. En ik kreeg zo een kleine hamburgertje. Ik dacht, maar de buiten was het zo. Maar toen je dat ding kreeg, een paar hapjes was dat weg. Weet je, wat God u beloofd heeft, dat zal hij ook volbrengen. Het evangelie dat u gebracht is, het is zo. En veel meer is het ook. Want alles wat u nodig heeft om eigenlijk vooruitgang te maken in uw geestelijk leven, die heeft u in Christus Jezus verkregen. Een vaste ondergrond waarop u verder kunt bouwen. Het voornaamste is dit. Wij zijn in Christus en Christus is ook in ons. En dat blijft altijd zo. Dus des te hechter dat die relatie wordt, des te krachtiger dat uw geestelijk leven ook wordt. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. En ik in u. Hij zegt hier in vers 24, dat laatste zinsnij, want door het geloof staat gij vast. Uw geloof is bevestigd. Het is verankerd. En hoe pril dat geloof ook is, des te meer aandacht dat u schenkt aan uw geloofsleven, des te hechter, des te sterker dat het oud wordt. Als u denkt dat u kan toekomen met één maaltijd hier op de zondag, dan misleidt gij uzelf. U moet ook werken dat uw geloof diepe wortels krijgt. U moet ook werken dat het fundament ook hechter wordt. Wij hebben ook zelf een verantwoordelijkheid wat het verdere opbouw betreft van ons eigen geloofsleven. Wij moeten er zelf iets aan doen. Besteedt u er ook tijd aan? Maakt u ook tijd voor? Ik was blij om te horen van allerlei initiatieven die hier gaande zijn. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. De gewone dingen dat u leert in de ABC-studies zijn niet alleen voor het begin van uw geestelijk leven. Nee, die zijn er om u te helpen om verder ook sterker te worden in uw geloof. Dat uw geloof wortels krijgt, bevestigd in hem. En dat brengt me tot het tweede, want ik hoor maar iemand zeggen, het is Pinkster, heeft niet over de Heilige Geest gesproken, nu komt het. Want ik wil spreken nu over dat feit dat we zijn gezalfd. Vers 21. En ons heeft gezalfd is God. Nou, dat is dat God ons bekwaam maakt en kracht schenkt om verder te bouwen op wat hij reeds bevestigd heeft. Dus zalving van de Heilige Geest, overgoten te worden met de olie van God. Prachtig, vindt u niet? Overgoten te worden met de olie van God. Salving in het Oude Testament had enkel toepassing op de salving van profeet, priesters en koningen. Nou, Jezus Christus wordt hier de gezalfde genoemd. Gezalfde profeet, priester en koning. Nu, de zalving waar Paulus hier van spreekt, is niet slechts op enkele mensen. Is niet slechts voor de oudsten van de gemeente, die moeten gezalfd worden. Nee. Verre van. Of mensen in een voltijdse bediening. Maar het is van toepassing voor ons allemaal. Er staat in vers 21, een ons heeft gezalfd. Een ons, u en mij. God heeft u gezalfd met zijn Heilige Geest. Bent u daarvan bewust? Als iemand een kruik olie zal nemen, dat zal over uw hoofd gieten, dat zal u wel merken. Ja? Dat de olie over uw leven is uitgegoten. God heeft u en mij overgegoten met de olie van zijn geest. In 1 Corinthiërs 12, 13 in de herziene Statenvertaling zegt, en wij allen zijn door in zijn geest doordrenkt. Met andere woorden, je merkt het. Je voelt het. Heb je wel eens met dat liedje dat wij zingen? En ik voel zijn geest, ik stijg op als een arend. Ja. Voel je het echt? Merk het wel? Uitdrukkingen van gedoopt in de geest. Als ik gedoopt was in water, ervoer ik dat. Vuur had ik erbij, want ik voel de warmte daarvan. Ik heb die olie nodig om te blijven branden. Denk aan een lamp. Weet u, het is niet een kwestie van een abstracte theologische feit dat de Heilige Geest gekomen is. De Heilige Geest kwam en mensen ervoer ook dat hij daar was. Het is niet iets abstract, een soort eenmalige gebeurtenis. Slechts mijn inlijving in het lichaam. Maar iets wezenlijks. God heeft in u en mijn leven iets laten gebeuren. Als dat niet was, dan was u geen kind van God. Romeinen 8 vers 9 zegt dit. Indien iemand echter de geest van God niet heeft, die behoort hem niet toe. Punt aan de lijn. Hetzelfde tekst is Johannes 6, 4, 4, Johannes, is het, Johannes 3, het laatste vers... 36 geloof ik, wie de zoon heeft, heeft het leven. Dat vindt u ook in 1 Johannes 5 ook terug. Heeft u de zoon niet, heeft u het leven niet. Heeft u de geest niet, heeft u geen geestelijk leven. U behoort hem niet toe. Zo scherp is dat. Zo scherp is dat. Nu, er wordt niet alleen hier, maar op twee andere plaatsen in de Bijbel over die zalving gesproken. 1 Johannes 2 vers 20 zegt dit. Gij hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Dat is interessant. U heeft een zalving gekregen en dat weet u. Dat zou u moeten weten. Dat zou u ook moeten ervaren. Dat de kracht van de geest ook in u. Bid u daarom. Vraagt u iedere ochtend als u opstaat. Heer, wilt u mij vandaag vervullen met uw Heilige Geest? Dat moeten we doen. Het is een bevel. Als de momenten er zijn dat de verleiding komt, bid u om de kracht van de Heilige Geest. Dat mogen we doen. In momenten van intens verdriet, bid u dat de Geest ook komt en uw hart vervult en u vertroost. Want hij is de vertrooster. De Heilige Geest is niet iets. Hij is een persoon. Hij staat niet op een afstand. Die woont in ons. En wij vergeten dat. Stel u voor dat de Heer zijn Heilige Geest zal wegnemen. Zal u dat ervaren? Zal u dat bemerken? Dat is heel ernstig. En Johannes schrijft aan de kinderen God. Die hadden te maken met schijnchristenen. In feite mensen in 1 Johannes die de godheid van Jezus Christus verloochenden. Maar kinderen Gods zijn wij die de zalving hebben. Iemand die de Here niet kent, heeft die zalving niet. En dat schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk, 1 Johannes 2 vers 27. Hij zegt, wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet voor nodig dat iemand u leert, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen. Waarachtig is en geen leugen. Blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Wat is er van die zalving? U heeft het reeds ontvangen. U heeft het reeds ontvangen. Wat nog? Die zalving blijft op u. Nog meer, de zalving maakt het mogelijk dat u geestelijke principes gaat begrijpen. U leert over alle dingen. Wat zegt hier Jezus? Als de geest komt, zal hij u alles te binnen te brengen wat ik u gezegd heeft. De zalving maakt dit mogelijk om te kunnen onderscheiden wat God wil en wat God niet wil. Als er ooit een tijd was is het de tijd waarin wij leven, de gave van onderscheiding. Wij worden van allerlei dingen gebombardeerd met allerlei gedachten van je moet zo geloven, je moet zus geloven. Wij worden stelselmatig gedwongen om dingen aan te nemen waar wij weten, wat de schrift zegt, dat kan niet. Oh, dat de mannen en vrouwen Gods mogen opstaan met zo'n onderscheidingsvermogen, die kunnen zeggen, nee, dit is niet van God. Dit is niet van God. Om dat te kunnen onderscheiden, heeft u de Heilige Geest nodig. Nou, God heeft ons gezalfd met een doel. Waarom? Voor uw heiliging. Dat is een werk van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest gaat het u niet lukken. Een gave te geven van de Geest. En dan ook de tot dienstbaarheid en de kracht van de Geest. Het is niet nodig waar de gemeente van Jezus Christus nood aan heeft. Is niet een nieuwe Pinkster, is niet een nieuwe salving, maar de herontdekking van wat Pinkster betekent en de noodzaak van die salving. Zal ik u eerlijk zeggen, ik heb hier wat over gelezen. En ik moet eerlijk zeggen, hoe meer boeken dat u leest, hoe meer meningen dat u krijgt over die gedachte van wat die zalving zou kunnen zijn. Dus één die zegt, u heeft het al. De ander zegt, u moet u naar uitstrekken. Eén ding wil ik u zeggen vanmorgen, u heeft het nodig. Dat is het zo. Al te lang hebben we de Geest de plaats niet gegund dat hem ook toekomt, waar hij recht ook op heeft. Alleen door de Heilige Geest kunt u zeggen, 1 Corinthians 12:3, dat Jezus Christus is Heer. Dat is het werk van de Heilige Geest. En ik wil u belijden vanmorgen dat in mijn eigen geestelijk leven heb ik dat niet altijd gedaan. De Heilige Geest de plaats ook toe te geven die hem ook toekomt. Misschien bang voor bepaalde excessen. En die heb ik ook gezien. Dat geef ik eerlijk toe. Bang dat je misschien te ver gaat in bepaalde dingen. Als uw leven vervuld is met de Heilige Geest, als u weet dat u de salving van God ontvangen heeft, dan gaat u ontdekken dat het is niet een leven van beperking. Het is een leven van vrijheid. Want de Geest van God is de vrijheid. En die wil de Heere ons ook schenken. U heeft die zalving. Nu is het aan u om het te ontdekken. De Heer te vragen, Heer, u heeft mij zoveel gegeven. U heeft me gezalfd met uw Heilige Geest. Heer, wilt u mij helpen, leren om in die zalving ook te gaan staan? Dat brengt me tot het volgende. Zijn zegel drukt op ons, vers 22. Er staat ook, vers 22, die ook zijn zegel op ons gedrukt. Door gelovigen de geest te geven, verzegelt, stempelt God hen als zijn eigen bezit. De mens die op het moment dat hij tot geloof komt, met de Heilige Geest verzekerd wordt, ontvangt er mij van Gods weken het allereerst bevestiging van echtheid. Wat wil dat zeggen? Dat zijn zegel op ons drukt? God zegt, u bent van mij. U bent mijn bezit. Deze mens, zegt God, erken ik als een ware kind van mij. Mijn eigendom. Het is een bevestiging van echtheid. Bevestiging van zoonschap. De verzegeling met de Heilige Geest is het onderscheidingsteken tussen een ware gelovige en een naam Christen. In Efeziërs 1 vers 13 zegt Paulus dit. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de geest de belofte. Let goed op de volgorde, Heer. Allereerst, u heeft het woord der waarheid gehoord. U heeft het woord gelooft. En vanaf dat moment heeft God uw geloof verzegeld. En God zegt, u bent echter van mij. U komt onder mijn bescherming. En de Heer kent de zijnen. Een eigenaar van een kudde schapen, die merkt zijn schapen door een speciale brandmerk. Zo kenmerkt God ook zijn zegel op allen die zijn eigendom zijn. We waren een keer in de bergen in Noord-Ierland. En prachtig liep overal schapen. En elke schaap die had een bepaalde teken op de rug, in verschillende kleuren. En we kwamen een schapenboer tegen. Heb je mijn schapen gezien? Ja, honderden schapen gezien. Ja. Maar ik ben een bepaald schapen kwijt. Die hebben die en die teken. Want die zijn voor mij. Wat God zegt is, die heeft zijn zegel op u gedrukt. God zegt, u bent van mij. En dat is ook de Heilige Geest. Dat u God toebehoort, heeft hij zijn geest aan u gegeven. Gegeven. Denk ervoor. Vroeger kon dat niet. Maar hij heeft het nu gedaan. En dat brengt me tot het laatste. De geest tot onderpand gegeven. Ik had net gesproken over Ierland, dus een bepaalde stad in het noorden van Ierland. Dat als ik die naam hoor, dan heb ik heel veel mooie herinneringen. De plaats heet Inniskillen, in het noorden van Ierland. Als u ooit iets moois wil zien, moet u naar Ierland gaan. Dus ik maak geen reclame voor het Ierse reisbureau, maar het is een prachtig land. En in het plaatsje Inniskillen, daar heb ik mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Ah. We zijn daar verloofd. En ik weet precies waar ik was. En ik heb haar een ring gegeven. Prachtige ring. Kost niet te veel, want ik was toen bijbelschoolstudent. Maar ik heb haar een ring gegeven. Ja, prachtige ring. En eigenlijk, dat was het begin. Begin van een verbintenis. Een paar maanden later, of ik loop anderhalf jaar later, dan zijn we ook gehuwd. En ja, de rest is nu allemaal de geschiedenis. 4 kinderen en 15 kleinkinderen later. Dan, ja, we zijn nog steeds door Gods genade bij elkaar. Maar dat was een prachtig moment. De moment van de verloving. De geest is ons tot onderpand gegeven. In het hedendaagse Grieks. Het woord onderpand betekent verlovingsring. Verlovingsring. Een begin van een vaste verbintenis. Het volgende is het voltrekken van het huwelijk. Tot de dood ons zal scheiden. De gemeente van Jezus Christus is verloofd met Christus. Zij wacht op de bruidegom. Die zal komen. En dan zal de bruiloft van het lam plaatsvinden. Het woord onderpand komt verder ook in 2 Corinthiërs 5 en vers 5. Maar ook in Efeziërs 1 vers 14, waar er staat, waar gesproken wordt, de geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk. Nou, waarom is dat ook belangrijk? Dat wij in die erfenis mogen delen. Dat is zeker. De erfenis van Jezus Christus, daarin mogen wij delen. Maar hij gaat nog verder, hij zegt dat want we hebben al reeds de eerste aanbetaling gekregen. Wat is die eerste aanbetaling? Dat is de Heilige Geest. De rest volgt. Een verbintenis met de Heer die heeft gemaakt met ons. Van elk van zijn kinderen. De zekerheid van het verkrijgen van watgeen wat hij ons beloofd heeft. Op een huwelijksdag. Wat is het voor de bruid een van de mooiste wat er gaat gebeuren, is dat ze de juiste jurk heeft. Ja. John, wat heb ik me beleefd met 4 dochters op zoek naar een huwelijksjurk. Oh, grijze haren van gekregen. Maar weet je, dat jurk, dat is het. Op die trouwdag, een belangrijkst onderdeel van een trouwdag. Trouwens een heel duur onderdeel, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar wij als gemeente van Jezus Christus, als bruid van Jezus Christus, we hoeven ons daar niet druk over te maken. Want als wij eenmaal bij de Heer zijn, krijgen wij een prachtig kleed voor de bruiloft van het Lam. En kan ik u iets zeggen? Het zal zonder vlek of rimpel zijn.
Zo zullen we stralend als bruid voor hem komen te staan. Dat u daarbij zijn, die zekerheid heeft in u gekregen. U heeft de geest als onderpand. De trouwring heeft u al reeds. En dat maakt het zo bijzonder. Wat een, want het sterfelijke moet het met het onsterfelijke zou worden bekleed. Zonder vlek over hem voor hem staan. Het duurste trouwkleed dat u ooit kan bedenken. Want Gods zoon heeft zijn leven voor moeten geven. Door het offer van zijn zoon, door zijn lichaam te geven, heeft dit mogelijk gemaakt dat u nu rein voor God kan staan. Dat u straks bekleed zal worden zonder vlek of rimpel. Is dat niet prachtig? Dat heeft hij voor u gedaan. De zekerheid dat u op die bruiloft aanwezig zal zijn, de uitnodiging heeft u reeds gekregen. De geest tot onderpand is u gegeven. Vier vaststaande feiten. En dat mag u duidelijk amen op zeggen. Want wij zijn verbonden met het onveranderlijke, het onherroepelijk, boven alle twijfel. U bent bevestigd, gezalfd, zijn zegel is op u gedrukt. En u heeft de geest als onderpand gegeven. Zo bevoorrecht bent u geworden in Jezus Christus. Amen. Dat we samen danken. Heren, dank u voor die heerlijke feiten. Dank u voor die prachtige waarheden. Ik wil u bidden nu in Jezus naam dat u dat wilt ook laten doordringen tot ons hart en onze ziel. Dat wij beseffen wat wij geworden zijn, wat wij verkregen hebben in u. Heer, help ons om echt te leven vanuit de volheid van uw geest. Overstroom ons opnieuw door uw geest. Om Jezus wil. Amen.